Onze hulp en onze verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heeren, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen ons samen zijn voortzetten met te zingen uit Psalm 77, daarvan het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij, ja. Gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. 8e vers op Psalm 77. Wij stellen ons voor de heilige wet des Heren en willen daarop zingen uit Psalm 81, het 10e vers. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen. Wilt naar zijn gebod mijn naam ten hoon voor geen valse goon, voor geen vreemde knielen. 10e vers op Psalm 81, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naast is. Wij willen een zegen vragen over ons samen zijn. Wie zijn wij, Heere? Wij, mensjes uit het stof genomen. Wij, mensen die de week hebben doorgebracht. Die de dagen ook in de afgelopen periode aan elkaar mochten rijgen, zodat de zon over ons leven is opgegaan, en zodat wij mochten staan als duidelijke illustraties, als toonbeelden van uw goedheid, ook van uw geduld, en van uw barmhartigheid. Wie zijn wij, Heere, wij mensen, die toch door u in het leven zijn geroepen, opdat wij levende en lichtende beelden zouden zijn van u als onze schepper, van u als onze formeerder, zodat onze woorden en onze gedachten en onze daden zouden getuigen van waarachtige liefde en verbondenheid en innige genegenheid tot u. En van waarachtige gemeenschap in de weg der liefde met elkander. Wie zijn wij, Heer? Als we nu deze morgen is waarlijk als gemeente in de woorden van uw dienaar ons laten meestellen en trekken voor de troon van uw genade. Zijn wij dan degene die de kroon des levens, welke gij ons van dag tot dag hebt verstrekt, neer kunnen leggen in dankbaarheid voor uw aangezicht en zeggen: welaan, God, hier zijn wij. Wij zijn uw knechten. En wij zijn uw kinderen. En wij hebben gedaan nadat gij ons bevolen hebt. En wij hebben gedacht nadat gij gewild hebt. En wij hebben gezocht nadat gij in uw barmhartigheid en in uw woord ons hebt aangewezen. zodat wij in vrijmoedigheid, of dat nou over een uur zou moeten zijn, of morgen, of over een week, zouden kunnen verschijnen voor uw aangezicht. Dat is toch de zaak, Heer. Het is niet de zaak of we geleefd hebben. En het is niet de zaak of we gegeten hebben en gedronken. En het is niet de zaak of we gewerkt hebben. En het is niet de zaak of we gerust hebben als we mogen rusten van onze arbeid wegens onze leeftijd. En het is niet de zaak of onze kinderen alleen maar naar school gegaan zijn. Maar dit is de zaak. Dat ons leven, dat ons eten en drinken, dat ons werken, dat ons schoolgaan, of dat ons rustig staat in het licht van uw eer en doorglanst en doorstraald is van uw lof en vervuld is van de waarachtige dienstbaarheid, dat is toch de zaak. Als wij ons dan zo stellen voor uw aangezicht, dan zult gij ziende op ons, want wij worden niet geoordeeld van een mens, maar gij ziet ons in de ogen, en wat meer is, gij ziet ons in het hart, en gij weet welke overdenkingen daarin geweest zijn. Wel, Heer, als wij ons zo voor uw aangezicht opstellen, wie zal dan van ons kunnen zeggen dat hij in dit uur tot u kan gaan? En wie zal dan gevulde handen hebben? Wie zal dan eigenlijk van ons, laat hij het eens zeggen tot u, als hij het durft te zeggen, geen bezoedelde handen hebben? En wie zal geen vuile gedachten hebben? En wie zal geen besmeurd hart hebben? Zo wilt gij dat wij tot u komen, niet in hoogheid, maar in verbrijzeling. Niet in grootheid des harten, maar in diepe vernedering, want gij wilt wat aan ons kwijt. Gij wilt uw zoon aan ons kwijt. Gij wilt zijn dood aan ons kwijt en zijn opstanding, zijn verzoening en zijn rechtvaardiging, zijn heiligheid en zijn volmaaktheid, die wilt gij aan ons kwijt. Wie wil haar hebben? Wie heeft haar nodig? Gij acht het nodig dat uw dienaar, daartoe hebt gij hem geroepen, vertolken zal het hemelse woord. En de boodschap die voor de aarde bestemd is. En het evangelie dat in wil gaan in het zondige hart en gegeven wordt tot wederbaring en tot vernieuwing, tot geloof en tot liefde, tot hoop en tot uitzicht. En alvorens wij ons, Heren, dan opmaken om uw woord te lezen. En alvorens wij ons opmaken om met een menselijke mond en met bezoedelde lippen deze reine boodschap uit te spreken, alvorens wij ons opmaken om met onze oren dat woord te horen, komen wij tot u, waar we weten dat gij zijt en dat gij niet verre zijt, en smeken van u dat dit geen verloren dag mag zijn voor uw dienaar, dat dit geen verloren dag mag zijn voor de gemeente, dat dit geen verloren dag zij voor u. Daarom te meer is onze beden of gij onze woorden en onze oren, onze mond en ons hart doortrekken wilt met de kracht van uw Heilige Geest. Die geest die gij hebt doen uitgaan uit deze wereld, die geest die het werk van de Heer Jezus Christus voortzet, de geest der verbrijzeling en de geest die weer opbeurt, de geest die vernieuwt en de geest die verheugt, de geest des geloofs en de geest der liefde, de geest der gemeenschap, gemeenschap met u en gemeenschap aan elkander, de geest van uw heilige wet en de geest van uw woord. Als gij ons hoort, heren, en gij hoort ons toch. Als gij er zijt en gij hebt bewezen dat gij er zijt, wilt gij dan hier zijn vanmorgen? En wilt gij ons dan horen als we tot u roepen? Of gij wilt geven dat we het woord mogen bedienen, dat we niet beschaamd staan op deze dag? Of gij ons inzicht wilt geven in dat woord? Of gij ons bewogenheid wilt geven als we het woord in de mond nemen? En of gij ons geloof wilt schenken, opdat we weten dat onze werken niet ijdel zijn, indien ze gedaan worden in de Heere. Wie zijn wij, Heere, daar zijn wij mee begonnen. Laten wij mogen eindigen deze morgen met de uitroep: wie is hij dat hij mijner gedenkt? Met de verwondering: hij is het en hij blijft het en hij zal het zijn tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze eerste schriftlezing uit het Nieuwe Testament, Johannes 2, het eerste tot en met het 11e vers. Bij deze allereerst uit het Nieuwe Testament, Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem: zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars: zo wat hij jullieden zal zeggen, doet dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen: vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen: schep nu en draag het tot de hofmeester, en zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem: alle man, zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En dan, gemeente, uit het Oude Testament, 2 Koningen 4... de versen 1 tot en met 7, het gedeelte uit Gods woord dat we deze morgen willen overdenken. 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. 2 Koningen 4. Een vrouw nu, uit de vrouwen van de zonen der profeten, riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar: wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En zij zeide: uw dienstmaag heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij: ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in, sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: breng me nog een vat. Maar hij zei tot haar: er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen leef bij het overige. Wij zingen, gemeente, uit Psalm 19, de versen 1 en 5. Psalm 19, het eerste vers: het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En ook het vijfde vers: des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 1 en 5 uit Psalm 19, waaronder dan de collecte voor diaconie. Tweede collecte voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen, gemeente. Psalm 19, eerste en het vijfde vers. Gemeente, wij willen proberen om de komende weken met elkaar eens enkele wonderen van Elisa, die wonderlijke profeet. Er zijn wel geteld 18 wonderen van hem aan ons overgeleverd. Wij willen de komende weken proberen eens enkele wonderen van Elisa voor u door te geven in de prediking. Ik zal u nu nog maar niet zeggen hoe ik er zo opgekomen ben. Dat komt misschien later nog wel eens. Maar u vergunt het me wel even, voordat we onmiddellijk naar die rijke, prachtige en toch eenvoudige geschiedenis, hoe ondoorzichtelijk die ook lijkt bij het eerst horen, u vergunt het me wel even om iets te zeggen over het wonder, omdat er natuurlijk in de Bijbel zoveel wonderen voorkomen, in het Oude en in het Nieuwe Testament. En omdat die wonderen uit de Bijbel, laten we maar eerlijk zijn, ons toch wel de nodige moeite opleveren. We weten er door de bank gesproken niet zo goed raad mee. Vandaar dat ik even zei tegen u, en dat mag dan in het begin van de preek, dan kan je wat meer aandacht verwachten, hoewel je dat natuurlijk gedurende de hele dienst des woords moet weten op te brengen. Maar vandaar dat ik u even wil wijzen op het doel, op de betekenis van de wonderen in de Bijbel zoals ze voorkomen in het algemeen. En die bedoeling van het wonder, die vindt u zo prachtig uitgedrukt in Johannes 2, in het eerste teken, zegt Johannes, dat de Heer Jezus Christus verricht heeft te Kana bij die bruiloft. Dat wonder heb ik u erbij gelezen, omdat het in innerlijk veel overeenkomst vertoont met dit wonder bij Elisa. Maar de bedoeling van het wonder is wat Johannes zegt aan het eind van Johannes 2 in het 11e vers. Dit beginsel der tekenen, Johannes spreekt altijd van tekenen, niet van wonderen, maar dit beginsel der tekenen heeft Jezus Christus gedaan om zijn heerlijkheid te openbaren. Daar zit altijd bij Johannes in zijn evangelie een glorieaspect in. En dus de Heer Jezus Christus heeft dat wonder gedaan van die lege vaten gevuld met water, veranderd in wijn, opdat hij aan zijn heerlijkheid zou komen. En wat is nou die heerlijkheid van Christus? Wat is nou die heerlijkheid van God? Want de Heer Jezus Christus heeft de heerlijkheid van zijn Vader gezocht. Nou, dat staat ook in Johannes 2, gemeente. En de discipelen geloofden in hem. De heerlijkheid van God en de glorie van de Zoon is dus dat wij in hem leren geloven. En alle wonderen in de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, staan in dienst van die heerlijkheid, staan in dienst van het geloof. Vandaar dat we tegenwoordig, als we horen schoppen tegen de schepping, dat een wonder is, ondanks wat de wetenschap erover zegt en wat ik niet onderschat, vandaar dat we daar zo buitengewoon voorzichtig mee moeten zijn. En dat we nodig hebben het onderwijs in de Heilige Schrift en de verlichting van de Heilige Geest om ook onze kinderen op school die daarmee in aanraking komen de weg te mogen wijzen. En wat zijn wij gemeente blij dat de Heilige Geest de wonderen in de Bijbel heeft opgetekend. En dat de Heere door zijn trouw dat woord voor ons heeft bewaard tot op deze dag toe. Want waar hij ons doet spreken over het wonder ook vanmorgen, bedoelt hij niet anders dan dat hij zal oproepen en opwekken tot geloof. Die wonderen in de Bijbel, die zijn dan ook gemeente bedoeld, als we ervan horen, om ons te brengen, om ons te bewegen, om ons met ons verstand en ons hart en ons hele leven over te zetten in die heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Nou, ik zeg er niet meer van, anders zeg ik nu te veel. En dan zou ik het gevaar lopen dat ik er niet aan toe kom om u over het wonder te spreken. Want nu, gemeente, gewapend met die enkele opmerking, gaan wij vanmorgen over tot de eenvoud van het wonder van de olie van deze weduwe. Die weduwe die is in deze geschiedenis de hoofdpersoon. En ze is gehuwd geweest met een van de zonen der profeten. Oudtijds was het gebruik dat de profeten, de grote profeten Elia en Elisa, een school rondom zich verzamelden. En leerlingen kweekten. En dat noemden we dan de profetenzonen, zoals de Heer Jezus Christus er 12 geroepen heeft. En zoals tegenwoordig aan de universiteit, als er inderdaad een professor door Gods genade met kop en schouders boven de anderen uitsteekt, school maakt. Zo was nu een van die leerlingen van Elisa gehuwd met die weduwe hier. En deze profetenzoon was overleden en gestorven. Staat nog even bij dat Elisa hem goed gekend heeft, want hij vreesde de Heere. Die man die is gestorven en die heeft het brood met zich in het graf genomen. Zo ging dat vroeger, gemeente. Dat weet u wel trouwens, de oudere mensen die weten het nog te vertellen. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Gelukkig. Tegenwoordig dan hebben we AWW. Als een vrouw onverhoopt haar man verliest en met kinderen achterblijft, dan is er een vorm van gemeenschappelijke sociale gerechtigheid. We mogen de meerdere leefbaarheid van ons bestaan niet onderschatten. We dienen dat ook helder te zeggen. We moeten alleen vragen of we ondanks die meerdere welvaart ook evenveel meer geloof hebben tegenwoordig. Want ik heb eerlijk wel eens het gevoel dat er meer geld is dan geloof in deze wereld. En dat er meer sociale voorzieningen zijn dan geloof. Mag ik het even zo stellen? Om de schrift recht te doen? Mag ik het zo even stellen? Niet om naar die vroegere tijd terug te verlangen, maar om ons even af te vragen of de meerdere weldaden die wij ontvangen hebben, ons geleid hebben tot dat glorie-aspect. Tot het brengen van lof aan die God. En dat doet alleen een mensenmond en dat doet alleen een hart als het staat in het geloof. Anders niet. Anders niet. Die weduwe met haar 2 zonen, die blijft achter in een deplorabele toestand. En de situatie, de toestand, die wordt nog duisterder en die wordt nog meer verdonkerd, want ze raakt in schuld. Men kan zich dat voorstellen, dubbele armoe, man weg, geld weg. Want die profetenzonen waren gewoon om ook met hun handen geld, brood te verdienen. En dat is nog niet het eind van alles. Want nu ze in de schuld raakt, nu staat er op haar stoep een schuldeiser. En die staat op zijn recht. En die eist van die vrouw dat haar 2 zoons slaaf zullen worden. En En daarmee kan deze man zich nog beroepen op Leviticus 25, vers 39 tot 41. Waar gezegd wordt dat wanneer een weduwe in de schuld geraakt en zijn zoons heeft, dat de schuldeiser het is toegestaan om de zoons in zijn loondienst te nemen. En dat die kinderen dan verplicht zijn bij die werkgever te blijven werken. En dat op het jubeljaar die werkgever deze zoons moet loslaten, want God, die heeft onder zijn volk de slavernij verboden die onder alle volkeren, alle heidense volkeren voorkwam. Maar zoals het altijd is, gemeente, dat we een loopje nemen met Gods wet, zo deed deze schuldenaar het ook, want er staat dat hij de jongens tot slaaf wilde maken. En hij ging veel verder dan de wet hem toegaf. Zo hard is die wereld. En zo hardvochtig zijn de mensen. Man weg, armoede. Zoons weg, denkt u het zich even in? Hoe die weduwe ervoor heeft gestaan? Laat God dat allemaal toe. Zeg, in wat voor een wereld leven wij? Laat God hier alles maar toe. Zou God het toelaten, om u maar één voorbeeld te noemen, dat er een tijd komt waarin het ene ras vanwege de huidkleur het andere uitmoordt, omdat het ene ras het andere ras heeft uitgemergeld in het verleden, zou God dat toelaten? Laat God er toe dat er kinderen geboren worden waarvan je moet zeggen of in stilheid moet denken, waren ze maar niet geboren. Zou God het toelaten, straks komt er zoiets als een vredesweek, zou God het toelaten dat we met werktuigen, dat we met de moordwapenen, die we met onze brein, met ons verstand hebben bedacht, dat we daar kwaad mee zullen denken als we ze in de handen nemen om de ander te doden en de mensheid uit te roeien? Waarom laat God het toe? Als er hier staat dat die man gestorven is, die profetenzoon die God vreesde, dat die vrouw alleen achterblijft, zijn dat geen problemen? Ze zeggen wel eens dat in de kerk de problemen niet aan de orde komen. Zijn dat geen problemen? Waar je dagelijks tegenaan loopt. Dat is, gemeente, een kruis voor die weduwe. Maar nu ga ik u iets zeggen wat u hopelijk verstaat en waarvan ik nogthans niet zeker ben dat u het verstaat. Omdat de verstaanbaarheid voor mezelf al zo zwaar is om te dragen. Daarom. Dit ga ik u zeggen, dat Christus heeft verkondigd, zo wie achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Want gemeente, alle die de Heere aanneemt in zijn liefde, en die de Heere zijn gemeenschap waardig keurt, die hebben zich in dit leven voor te bereiden op een hard en inspannend en onrustig bestaan. En die zullen er rekening mee hebben te houden zonder dat ze het zelf behoeven te zoeken, dat er vele en verschillende soorten van rampen zijn waarvan je leven vervuld kunnen geraken. Maar die zullen evenzeer ervaren in dit leven, zo waarachtig als God leeft. En zo waarachtig als die het geloof werkt in het hart. Evenzeer ervaren. Dat de bitterheid van het kruis altijd doortrokken wordt door de geestelijke vreugde. Dat is geen antwoord op alle vragen. Want die moet u van mij niet verwachten. Maar dat kan nochtans een antwoord zijn op uw vraag. Een antwoord dat u van God moet verwachten. En als hier iemand zit die meent dat hij verzocht wordt, dan mag ik hem getuigen dat niemand verzocht wordt boven zijn krachten. En als het nou waar is, en het is waar, dat God ons de kracht geeft om het te dragen, dan hoeven we het zelf niet te dragen, maar dan draagt Hij het. Dat is nog een eenvoudige redenering. Kan een kind verstaan. Als de Heere God een mens in het leven zet, en in zijn levende gemeenschap plaatst, en als hij hem een kruis oplegt, om welke reden dan ook, en die kan ik u niet allemaal opsommen vanmorgen. En als hij zou denken dat hij er bijna onder bezwijkt, dan zeg ik met de schrift in mijn hand, dat God niemand verzocht laat worden boven zijn vermogen. En dan getuig ik vanmorgen dat waar hij het zelf draagt, en de kracht geeft om het te dragen, dat hij het is die het draagt. En als er dan rampen in deze wereld zouden komen in het groot, dan zullen nochtans de zijnen niet bezwijken, hoezeer ze kunnen vrezen. En dan zullen de zijnen niet ten onder gaan, want hij zal ze nooit beproeven boven hun vermogen. Wat is het daarom zaak, gemeente, dat we weten, waarachtig weten, tot in de vezelen van ons bestaan, dat we de zijne zijn. Wat doet die vrouw? Die roept Elisa. Die roept ze erbij. Waarom doet die vrouw dat? Dan moet ik even vooruitlopen op de geschiedenis. Dat zal u dadelijk nog duidelijker worden. Opdat er geen misverstand zou bestaan. Waarom roept die vrouw Elisa de man Gods erbij? Omdat ze wat van hem verwacht. En wat verwacht ze dan van hem? Het woord van God verwacht ze. Uit de geheiligde mond van deze profeet. Ze verwacht niets van die mens, dat zult u zo wel horen. Maar ze verwacht het van de God van die mens. Ze rent naar Elisa omdat ze verlegen is te midden van haar kruis om het woord van God. Zo gaat dat nog, gemeente. Laat al uw begeerte, zegt de schrift, in alles wat u ook overkomen, bekend worden bij. Zo gaat dat nog, gemeente, want het geloof kent de weg. Hem volgen. Luisteren naar zijn woord. En wie geholpen is, die weet altijd waar die het zoeken moet. En wie geholpen wil worden in het leven, in welke omstandigheden hij ook verkeert, en er zijn nogal wat omstandigheden waarbij we onze hersens verliezen en waarbij ons hart plat slaat. Maar wie geholpen wil worden in zijn leven, die wordt hier de eenvoudige weg gewezen, namelijk dat we het woord van onze God ter hand nemen en zonder mezelf in één opzicht aan u voor te stellen in een hoogmoedige gedaante, dat we naar het woord van God komen luisteren, zoals die vrouw dat doet, naar die woorden van de profeet Elisa. En dan moet ik even afstappen van die hoofdpersoon, van die vrouw, en dan ga ik naar die nevenpersoon, naar Elisa, want die is eigenlijk maar een nevenpersoon hier. Die staat er neven, die staat ernaast. Hoezeer van hem dan ook straks het verlossende woord mag komen. Weet u waaruit blijkt dat hij ernaast staat, dat het een nevenpersoon is, uit de vraag die hij stelt aan die vrouw door te zeggen, wat zal ik u doen? En nu kan ik u dat niet laten horen uit het Hebreeuws, uit de grondtaal, maar het staat er zo, en dan hoort u het wel, dat hij zegt, wat zal ik u doen? Hoort u dat? U ziet dat toch, hè? Dat is een berg, net als in een berglandschap of in een grafiek. Ineens zo'n piek. Wat zal ik u doen? Daarmee steekt die profeet Elisa niet zichzelf in de lucht. Dat doen wij mensen. We steken onze neus in de lucht, we steken ons hart in de lucht, we steken onze daden in de lucht. En we steken onze vroomheid in de lucht. En we menen nog, in onze totale verbijstering, of wat het is, verblinding is dat natuurlijk, dat het zo ver in de lucht reikt dat het wel tot God zal reiken. Zo steken we ons in de lucht, u en ik en allemaal. En dan als je het niet openlijk doet, dan doe je het diep verborgen in je hart. We zijn allemaal luchtreizigers, cosmonauten, ruimtevaarders. Maar als God uit de lucht, uit de hemel gaat spreken in ons hart, dan zouden we ons wel, vergeeft u mij dat even, tot in de hel willen verbergen. Zo ver van hem weg. Als we iets gaan zien van onszelf en onze gedachten en van wat er woelt en broeit in dat wonderlijke bestaan van mij, dan zou ik me wel voor God willen verbergen. En moeten roepen wat ze de laatste dag zullen roepen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Maar dan is het onze God die zulke verhoogt. Onze God die zulke weer verblijdt. Onze God die zulke ongelukkigen weer opricht. Onze God die zulke met zijn genade doorstroomt en doorvloeit. Wat zal ik doen, zegt Elisa. Dat is geen vraag van verlegenheid, dat is een vraag van diepe vroomheid. Wie het dichtst bij de Heere staat, die leeft het verst van zichzelf vandaan. Dat is verlogenen. Wie vanmorgen hier in de kerk gekomen is met een dorstig hart en met een hongerige ziel, opdat hij het woord zou mogen horen uit de mond van God. Dat is dicht bij God staan. En opdat hij een leidraad zou krijgen voor zijn leven van de maandag tot de zaterdag. Dat is dicht bij God staan. En opdat hij Gods wet zou leren houden, leven in liefde tot hem en de naaste. Dat is dicht bij God staan. Die staat het verst van zichzelf af. Die heeft geen bod meer voor zichzelf. Als ik Elisa hoor zeggen, wat moet ik doen? Dan hoor ik Paulus zeggen, ik vermag niets. Maar alleen Christus die mij kracht geeft. Dan hoor ik Paulus getuigen als hij het heeft over zijn weg en over zijn geloof. Dat toch maar niemand zal denken boven hetgeen hij van hem ziet en van hem hoort. Wat een wijsheid in zo'n paar woorden, wat zal ik u doen? Wat liggen in die woorden een verootmoediging voor die vrouw? Er ligt ook een beproeving in voor die weduwe gemeente in die woorden, wat zal ik u doen? Ook een beproeving. Dat moet u niet bevreemden, dat doet de Heere altijd. Dat doet hij als hij het dochtertje van Jairus uit de dood gaat opwekken. Dan beproeft hij die vader door geen haast te maken, zodat het zieke kind sterft. Dat doet hij bij Maria en Martha als Lazarus ziek ligt. En hij draalt onderweg. zodat wanneer hij aankomt, Lazarus inmiddels begraven is. Dat doet hij bij de Canaanese vrouw die hem achterna loopt om van hem gezegend te worden in haar nood. En dat hij haar geen woord geeft. Dat doet hij, zo kan ik tot 12 uur nog doorgaan hoor. Het was kriskras door de hele Bijbel. Die vrouw die wordt even in het onzekere gelaten. Dat is de beproeving. Die vrouw die wordt even met haar nood als het ware tentoongesteld in deze wereld. Die staat even hulpeloos. Even moedeloos voor Gods aangezicht. Met die vraag, wat zal ik doen? Dat wil zeggen, gemeente, dat als wij antwoord uit de hemel verwachten, en wij hebben het te wachten, en we hebben het ernaar te staan om het te verwachten, dat we niet moeten menen dat die hemel zich onmiddellijk opent en dat we het antwoord onmiddellijk op een presenteerblaadje in ons leven krijgen aangeboden. En dat is geen hardheid van God als barmhartigheid. Want de Heere die wil zijn mogelijkheden wel openbaren, maar hij openbaart zich alleen maar dwars door onze onmogelijkheden. De Heere die wil wel laten zien wat hij kan, en hij kan alles, maar hij openbaart het alleen in die weg dat wij belijden dat we niets meer kunnen. De Heere die laat het wel licht worden in je leven, maar hij laat het dan licht worden als je moet getuigen en zeggen, nou zit ik als ik mezelf kijk in de stikdonkere duisternis. De Heere die wil wel geven, maar hij geeft alleen dan wanneer je moet belijden, nou heb ik niets meer te geven. Wat hebt ge in huis? Ik heb me toch even verbijsterd bij de overdenking van dit wonder, dat Elisa niet zegt, hij had zelf ook geld hoor. Kunt u andere plaatsen vinden, zal ik ten bewijsvoering maar niet aanvoeren vanmorgen. Maar Elisa had zelf ook geld. Evenals de profetenzoon, heeft hij veel mensen mee geholpen. Dat hij niet zegt tegen die weduwe, ik zal je helpen. Dat Elisa hier ook niet een actie der barmhartigheid, een collecte op touw zet. Nou, daar wil ik geen woord en kwade mee zeggen, maar alleen maar even laten horen hoe vreemd dat is dat hij dat hier allemaal niet doet. Dat Elisa ook niet in zijn profetengestalte naar die schuldeiser toe gaat en zegt, man, jij staat naast de wet. Man, jouw handelwijze deugt niet, want er staat in Leviticus 25 heel iets anders, je mag die kinderen geen slaaf maken. Elisa, die werkt bewust, hoewel die zelf niet werkt, maar hij laat God in zich werken en dan werk je het meest bewust, hoor, op de preekstoel ook. Elisa, die werkt bewust naar dat wonder toe, dat hier gaat gebeuren. En de Heere, die werkt vanmorgen, als we dat wonderlijke gaan horen, bewust naar de oproep tot het geloof toe. Opdat we de heerlijkheid van Christus gaan zien in ons hart en leven. Opdat we hem gaan toebehoren. Vandaar dat wonder. Nou ben ik alweer over de wonderen bezig. Zal u zeggen waarom ik erover preek? Omdat ik bij Kuitert las. Dat is een professor aan de Universiteit aan de VU. In anders gezegd, al zijn lezingen gebundeld. In de vakantietijd gelezen. Dat hij stelde, wie dan waar wil maken dat de wonderen waar zijn. Die preken maar eens over de wonderen van Elisa. En daarom preek ik er onder u over, gemeente. Na ernstige meditatie en gebed om te achterhalen of het waar is wat die professor zegt. Wat heeft u in huis? Heeft die vrouw iets? Ze heeft alleen maar schuld. Ze heeft geen geld. Ze heeft geen huis in haar bezit. Zoals velen onder ons kunnen zeggen, ik heb een huis ten eigendom. Of ik mag wonen in het huis van de kerkvoordij of van de burgerlijke gemeente. Ze zegt ook niet dat ze nog stoelen heeft of een bed heeft. Oh ja, wacht even. Ze heeft nog wat. Wat heeft ze dan? Uw dienstmaag heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie, weet u wat er staat? Dan een toiletflesje zo groot als een vingerhoed. Zo staat het er hoor in de grondtaal. Een toiletflesje met olie. En olie was wel gewild onder Israël, maar even gebruikelijk als dat je suiker morst naast je kopje. En die vrouw die wil dus eigenlijk hier belijden en zeggen, tegenover die grote schuld die ik heb, bezit ik niks. Gisteren reed ik naar de Haringvlietbrug, het is me nog nooit gebeurd hoor, wel dat ik erheen reed. Maar ik stond er en ik zeg, ik heb geen geld. Ik zeg, u moet me ja, op mijn woord nemen. Ik kom over, bij welzijn over 3 uur terug. Nou, ik hoop met mijn schoonmoeder die ik halen moest. En dan betaal ik u 2 maal. Ik zal nog een kwartje rente betalen ook tegen die man die er zat. Hij zegt, heeft u niets? Ik zeg, wel een knoop van mijn jasje. Die valt natuurlijk weg hè, tegen die 2 gulden. Die weduwe heeft een geweldige schuld. Maar ze kan er niet met al tegenover stellen dan alleen maar een toiletflesje met wat ongelukkige olie. Met andere woorden, ze heeft niets. Niets aan te bieden. Dat is de aard van het geloof, gemeente. Dat is eigen aan het geloof. Die weduwe is wis en waarachtig een gelovig. En die wordt ons ten voorbeeld gesteld. Opdat we onszelf onderzoeken. Of wij aan deze dingen vreemd zijn. Of dat we erin staan. Of dat we eruit leven. Of dat we het kennen. En of dat we de vreugde ervan beleven in ons dagelijks leven. Ze zegt dat ze een beetje olie heeft om te zeggen dat ze niets heeft en dat dat tegenover die schuld helemaal niet in aanmerking komt en dat er geen verrekening mogelijk is met die schuldheer. Wij hebben in de regel nogal wat, gemeente. En we zijn nogal wat. En we verbeelden ons nogal wat. En we doen nogal wat. En we denken nogal wat. Zodat de Heer misschien niet eens aan ons kan vragen, wat zal ik u doen? Nou, zeg het eens, als God vanmorgen vraagt aan u, wat zal ik u doen? Wat vraagt u dan? Wat zou u dan zeggen tegen hem? Wat zal ik u doen? Wat zal ik u geven? Vragen wij dan om het wonder van de genezing, u mag erom vragen. Vragen wij dan om het wonder dat we als ouders staande in de kracht van ons leven met de kindertjes bewaard en gespaard mogen blijven om enige leiding te kunnen geven in deze misleidende tijd? U mag erom vragen. Vragen wij dan om gezondheid? U mag erom vragen. Maar ik wil u ernstig waarschuwen. Dat als u alleen daarom vraagt en als u het krijgt, dat u zich bevindt in de gevarenzone van de afgoderij. En dat u zich verliest in uw gezondheid en in uw hoge leeftijd en noemt u verder maar op, terwijl u het glorieaspect, de heerlijkheid van Christus en de lof van onze God dreigt. Ik druk me heel voorzichtig uit, maar als ik mezelf op het oog heb, dan zeg ik vast en zeker, als het van onszelf afhangt, vergeet. En als dan ook de Heer vanmorgen vraagt, wat zal ik u doen? Dat we leren zeggen, te midden van dat vergeetachtige, te midden van dat ongeloof en te midden van die liefdeloosheid, dat we zeggen, o God, ik heb u nodig. De vervulling in mijn hart van uw gave en uw genade. De herstelling van mijn ambt. Opdat ik u weer zie en op het oog mag hebben. En opdat die tintelende, levende wet, die 10 woorden van u geschreven staan, niet alleen in de Bijbel, maar aan de wanden van mijn hart, dat heb ik nodig. Als je dat nodig hebt, hoe komt dat er dan in? Nou gaat het even, gemeente, over de hulp die geboden wordt. U moet er eens even op letten, dat is het eerste, de onmiddellijkheid van die hulp die Elisa toepast hier bij dat wonder. He, er staat ergens in de Bijbel, eer dat gij roept, zal ik antwoorden, zegt God. Dus het zit niet op dat antwoord dat God weer geeft vast, maar het zit vast op dat roepen. En we moeten ons natuurlijk dan onderzoeken of we wel goed roepen. Of het wel echt roepen is. En echt roepen, dat is altijd daar waar we zeggen, het is ons om u te doen. En het is ons om die naaste te doen. En het is ons erom te doen, heren. En niet alleen en niet in de eerste plaats dat we straks in de hemel komen, hè, want we zijn niet Rooms, we zijn geen hemelbestormers. Maar in de eerste plaats dat ik hier hemels leer leven op deze aarde. Opdat ik straks, niet per verrassing, maar als een vorm van zelfsprekendheid door uw genade, in die hemel mag komen en verwonderd mag zijn. Omdat gij het gedaan hebt in mijn leven. En dan zorgt God wel voor de nieuwe gerechtigheid en de nieuwe aarde. Onmiddellijk wordt die vrouw geroepen. Wordt die vrouw geholpen. En dat gebeurt altijd nog als onze gebeurtenissen aan het eind zijn. Dan gebeurt het nog altijd. Als onze gebeurtenissen aan het eind zijn. En die vrouw die wordt geholpen door Elisa. Met het woord. Door het woord, let u erop. Anders krijgt u dat wonder niet te pakken. Het enige wat Elisa geeft aan die weduwe, dat is zijn woord, Gods woord. Dat laat hij bij daarachter. Dat ontvangt ze. Dat is het middel waarin het wonder verborgen ligt. Net als in de prediking. Dat we gaan horen en luisteren. Want daar ligt het wonder in verborgen. Dat verbergt de Heilige Geest als het zuurdeesem in dat meel. En dan gaan we gespitst zitten luisteren. Dan kijken we niet op ons horloge. Natuurlijk, die dominee die moet zich aan de tijd houden. Dat zeg ik u nog even tussendoor. Farel die preekte nogal lang in Genève. Hè? Grote prediker geweest. Die maakte het te lang. Schreef Calvijn hem een prachtige brief. En hij eindigt in die brief. Waar je zelf vol van bent, moet je niet achten dat iedereen er even vol van is. Dus moet je iets matigen. Niet te lange gebeden en niet te lange preken, schreef Calvijn. In de hoop dat je op die manier de anderen vol kunt krijgen waar je zelf van volgestort bent. Maar in dat woord dat gehoord wordt, daar ligt het wonder in verborgen. En dat woord dat Elisa uitspreekt, dat lijkt natuurlijk een dwaas middel bij het eerste horen. En dat lijkt natuurlijk van nog veel minder waarde dan dat toiletflesje met olie. En toch moet die vrouw het alleen maar met dat woord doen. Want Elisa die trekt zich terug. Zoals het een dienaar betaamt. Zoals u straks alleen weer verder moet met het woord dat u hoort. En die dominee gaat naar huis. Omdat hij ook helemaal niet belangrijk is. Zijn belang ligt alleen in het feit dat hij de belangrijkheid van Gods woord onderstreept. En zolang hij dat maar in getrouwheid doet, dan mag hij weten dat God hem in het oog houdt. Elisa gaat naar huis en zegt tegen die vrouw, doet die deur op slot. En ga werken met dat werkzame woord. Dat woord dat Elisa geeft. En hij zegt tot die vrouw, het is voor u een persoonlijke zaak. Wat is dat eigenlijk? Dat is een woord dat we wel eens gebruiken. Wat is dat eigenlijk? Nou, ik dacht dat het dit is. Dat je met je persoon ontdekt die andere persoon, de Heer Jezus Christus, in zijn heerlijkheid, in dat glorieus aspect. Net als in Johannes 2. Dat je ogen krijgt voor God. He, voor zijn recht en voor zijn liefde. Voor zijn heiligheid en voor zijn barmhartigheid en voor de Heer Jezus Christus. Die vrouw die wordt opgesloten met haar kinderen in dat huis. Deur op slot, de buren mogen er niet bij. Elisa blijft er niet bij, alleen maar met dat woord. En zo moet het wonder gestalte vinden. Dadelijk ook thuis. als we het woord meenemen? En als we erover praten? En dat we dat woord op ons in laten werken? Dat we het nog eens ter hand nemen? We zeggen, wat was dat nou ook precies? Oh ja, het ging over het geloof. Daar ging het over. Wat heeft dat geloof voor kanten aan zich? Oh ja, dat je eigenlijk niks tegenover kunt stellen als God een wonder wil wekken. Dan niet meer dan een kruikje olie, dan die knoop in je zak. Dat je geen knoop voor Gods aangezicht waard bent. En nu komt het erop aan dat je alleen maar van hem ontvangt het woord. En in dat woord ligt het wonder verborgen. Is zo duidelijk, gemeente? In dat woord ligt het wonder verborgen. In dat woord verbergt God zichzelf. En openbaart hij de Heer Jezus Christus. In dat woord spreekt hij van zijn Zoon die hij gegeven heeft als het vlees geworden wordt. Opdat hij wie ons die leeg zijn vervullen zou met zijn gaven. Dat is het woord. En dan geeft Elisa een wonderlijk en vreemd bevel. Dan zegt hij, haal de vaten bij de buren. Zoveel als je er kunt vinden. En dan zie ik in gedachten die vrouw lopen. En dan komt ze bij de eerste buur Pieter. Ze zegt, ik moet lege vaten van je hebben. Dat was niks bijzonders. Je had iedereen in zijn huis staan. Waar heb je die voor nodig? Ik heb niks meer in huis dan zo'n flesje olie. Maar ik moet lege vaten. Wat ga je ermee doen? Ga ik vullen. Mens. Wie heeft je dat verteld? God. In zijn woord. Dat is toch bespottelijk? Zal ik u eens wat zeggen, gemeente? Het geloof leeft als het leeft tussen de rabbelende vaten van de spot. En degenen die van de week naar de klassikale vergadering mee geweest zijn, die weten dat. Het geloof leeft, als het waarachtig leeft bij het woord. En als het leeft met God en als het weet wat het is om uit de Heilige Geest te leven. Dan leeft het te midden van de rammelende vaten van de spot. En de holle vaten die klinken het hardst. Maar ondanks die bespotting, verzamelt die vrouw die vaten en ze laat de mensen praten. En ze doet het met het woord dat ze ontvangen heeft van de profeet. En je leest ook helemaal niet dat ze hoogmoedig is. Ze zal met diepe ootmoed versierd geweest zijn. Maar ze handelt. En ze gaat uit dat flesje gieten. Vaten vol gieten. Want wat de Heere geeft, dat is omgekeerd evenredig met mijn bezit. Wat God almachtig vanmorgen wil geven onder de bediening van het woord, dat is omgekeerd evenredig met mijn bezit, want ik bezit niets. Maar ik mag zeggen dat alles volbracht is en dat hij alles heeft. En dat hij niets achter wil houden. En dat hij de lege vaten vol wil gieten vanmorgen. Zodat ze er niet meer van kunnen zwijgen. En zodat ze hemels leren lachen om de spot. En zodat hun mond te klein is om die lof te vertolken. En zodat hun handen te stumperig zijn om zijn daden te doen. En zodat de gedachten te broos zijn om met hem en van hem vervuld te zijn. Dat is toch leven? En als je zo leeft, dan kan je toch morgen voor je God verschijnen. En als je zo niet leeft, dan kan je toch niet naar hem toe. Hoor dan en uw ziel zal leven. Wij kunnen Christus niet bevatten. Woord van Calvijn. Omdat ik het niet beter kan zeggen. Tenzij wij leeg en met een open mond der ziel komen om zijn genade te begeren. En we zullen ontdekken dat die overstelpend is. En dat je alleen maar op de kansen moet bidden dat je ontroering meester mag blijven als je die schat die hij in aarde vaten legt. Als je die verkondigt aan volken. En als je hen oproept. Opdat ze zullen horen en leven, want zonder dat horen weten we niet wat leven is. En zonder dat leven weten we niet wat het is om met God in gemeenschap te leven. Ik keer nog even terug naar de hoofdpersoon. Wie is dat? Elisa niet. Die vrouw, geeft u zelf het antwoord eens. In de catechismus van Kolbrugge, wijs is dat zeg. Dan stelt hij vragen en dan zet hij eronder, tussen haakjes onder, zelf het antwoord geven. Hij vraagt bijvoorbeeld, dat herinner ik me zo. Hoe leidt de Heilige Geest de gelovigen in het leven? En dan zet hij tussen haakjes eronder, schuin gedrukt, zelf het antwoord geven, zelf formuleren. Nou, dat is toch wijs? Dat is toch wijs? Dan moet je zelf het antwoord geven. Ja, geef het antwoord maar. Hoe gaat dat in mijn leven? Hoe doet God dat? Hoe zie ik dat? Hoe leef ik met hem? Is dat wijs of niet? Hoeft u mij het antwoord niet te geven, hoor. Dan moet u God het antwoord geven. Kolbrugge vroeg ook niet of ze hem het antwoord wilde geven. Zo zeg ik ook maar even, als ik terugkeer tot de hoofdpersoon, wie is dat nou eigenlijk? Elisa was het niet en die weduwe is het eigenlijk ook niet, gemeente. Laat ik dan het antwoord maar mogen geven, want die hoofdpersoon, dat is God zelf en dat is de Heilige Geest die de hoofdpersoon in je leven wordt, als je eigen persoon een heel stukje kleiner is geworden. Opdat het glorieaspect en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus door gaat stralen in je bestaan en in je leven. Wel nu, die vrouw die heeft het woord. En die heeft de dwaasheid in dat woord gehoord. Haal die lege vaten. En die heeft daarin horen doorklinken als hemelse muziek dat er bij God een volle rijkdom is van genade. Hoewel zij zelf niets heeft te bieden dan alleen dat armzalige beetje olie. En dat woord dat slaat bij die vrouw in en aan. Hoe moet ik dat zeggen? Dat woord, dat wordt werkzaam door de Heilige Geest. Zodat die vrouw erin gaat geloven. Dat is dat wonder. En dat blijft verborgen voor ons oog. Want ik lees niet dat ze in het flesje kijkt als ze gaat schenken. Ze zeggen wel eens, het is in geen hoek geschiet. Het is wel in een hoek geschiet. Alleen blijft het niet verborgen. Als het geschiet is. Maar ze kijkt niet in dat flesje, er staat uitdrukkelijk in het Hebreeuws dat ze alsmaar blijft schenken en ze kijkt naar die vaten die steeds voller worden. Een overspoelende rijkdom. Ze redeneert niet, ze spreekt niet tegen en ze is veel meer praat dan geloof natuurlijk in het leven. Ze heeft ook trouwens geen enkele keus meer. Ze neemt het woord over waarin de schat verborgen ligt die haar is aangeboden. En ze hanteert het geloof als een werktuig opdat God haar leven en haar hart volgiet met zijn genade, met zijn bescherming, met zijn bewaring, met zijn dagelijkse aanwezigheid. Wie heeft de raad des Heeren gekend, staat er ergens in de schrift. Wie heeft de gave des Heeren gekend? Je kunt stamelen van zijn weg. Van zijn weg in je leven. Opdat je toch maar bewaard wordt voor het gevaar dat je je eigen weg zal vertellen en zelf iets zal worden en zijn weg zal wegdringen. Maar dit is zijn weg. En die komt bij iedereen die wandelt in zijn wegen op precies dezelfde wijze tot uiting. Dat hij onze wegen opbreekt en afbreekt. Dat hij ons maakt tot wie we zijn en die we dachten niet te zijn. En dat hij in die weg de volheid en de ruimtelijkheid, de diepte van de genade en de liefde, de verzoening en de vergeving van onze Heer Jezus Christus vrijelijk en ruimelijk doet stromen. Daar heeft u dan het woord, gemeente. Breng nog een vat, roept die vrouw. Tegen die jongens, daar twee jongens bij. Die hebben gesjouwd, zeg. We hebben nog een zware vaat, als ik het goed begrepen heb.
Die vrouw die wil alles maar doorschenken, breng nog een vat. Er is maar één ding in het leven, ik heb dat meen ik alles gezegd, dan laat ik het dan wat anders zeggen. Er is maar één ding in dit leven dat gierig mag zijn, dat is het geloof. Dat mag gierig zijn. Ja, er lopen nog genoeg gierigheids rond in het leven en we zijn het natuurlijk allemaal in ons verborgen plekje van ons hart. Maar het geloof mag gierig zijn, daar bedoel ik mee, het heeft nooit genoeg. En als het waar is, en het is waar, dat het geloof God zoekt te verheerlijken, door de Heer Jezus Christus, dan krijgt God er nooit genoeg van. Als de zijnen zoeken en vragen naar meer geloof. En wie van dit water gedronken heeft, zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw, die zal nimmer meer dorsten. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste opkomen. Hoort u hoe eenvoudig de Bijbel is? En hoort u dat God niet karig is? En hoort u dat het God om ons begonnen is? En hoort u dat God beginnen wil waar wij aan het eind zijn? En verstaat u nu, o mens, dat genade genade is? En dat er vreugde ligt in het doen van God in mijn leven? Breng me nog een vat, wat een concentratie, wat een inspanning. Wat een spanning kent dat geloof. Daar is alle werken, is daar maar een peulenschilletje bij, vergeeft u me de uitdrukking. Het geloof dat werkt. En het geloof weet wat werken is. En het geloof verstaat, het werkt uw zelfzaligheid. Met vrezen en beven, want God is het die in u werkt. Breng me nog een vat, maar er is niet meer. De vaten zijn op. Die jongen zegt, er is niet meer, moeder. Ik kan geen vat meer vinden en de olie stond stil. De Heere maakte er een eind aan, die vrouw niet. De olie stond stil. Die vrouw die had wel door willen gaan. De Heere maakte er een eind aan, zij niet. Hij weet wanneer het genoeg is. Een mens ontvangt zoveel geloof als de Heere geeft. En als die weet dat die mens nodig heeft. Dat lees ik eruit terug. En ik geloof en ik weet zeker dat het zo ook is in het leven. Een mens ontvangt zoveel volharding en zoveel geloof. Dat hij de dag door kan komen. En dat God zorgt voor overmorgen. Een mens ontvangt zoveel geloof dat hij hier mag werken en staande in de gezondheid zich in zal spannen in het koninkrijk Gods. En dat hij weten mag dat God het geloof zal geven op het moment dat het het hardst nodig is. Dat is in het laatste snik van je leven. Als je weet dat je naar hem toe gaat. En de olie stond stil. Maar er is voldoende. Voldoende om die schuld hier te betalen. Voldoende om ermee te leven voor die vrouw. Voldoende om opdat zij zal leven en haar kinderen. We zitten daar mee. En zit u daar werkelijk mee? Met die kinderen. Waar zitten wij mee met onze kinderen? Dat is op de universiteit komen wij ook thuis hoor. Misschien wel dat er een dominee wordt. Of misschien wel dat u denkt, ja, ik wilde ook wel dat er een dus naar een universiteit ging. En daar mag je mee zitten. En daar moet je op zitten. Maar zitten we er mee met onze kinderen dat we zeggen, in die wereld waarin ze leven zullen en waar wij uit zullen vallen straks, zodat we ze toch los moeten laten en niet meer kunnen begeleiden, zitten we daarmee dat we zeggen, maar die kinderen die hebben nodig, of ze nou professor worden of wat dan ook, die hebben nodig het stralende, het vernieuwende, het geheimvolle geloof uit Gods hand, zijn genade. Opdat wat de wereld in de 20ste of 21ste eeuw ons ook mag brengen. Wat die wereld ook mag geven. Dat nochtans deze kinderen niet des werelds zijn. Maar dat ze van God zijn. En iets van hem zullen uitstralen in deze wereld. En zij had genoeg van wat overig was. Voor de schuldheer, voor zichzelf en voor de kinderen. Wat rijk hè. En als dat gebeurd is, dan holt die vrouw naar de buren om te vertellen wat er gebeurd is. Nee. Je moet eerst daarheen hollen waar je het eerste moet zijn. Ze holt naar de profeet. Naar God toe. om hem de eer te geven en de dank te betuigen. Eerst de tafel van de wet. En toen dat gebeurd was, dan is het vanzelfsprekend, staat er niet bij. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Net als die vaten die overliepen, heeft ze het natuurlijk aan de buren gezegd. Hoe? U moet zoeken wat ik ontvangen heb. Want God is barmhartig. En als God naar mij heeft omgezien, naar één zoals ik ben, dan ben ik overtuigd dat hij zeker naar u om wil zien. Want het geloof, gemeente, dat is naar zijn aard niet alleen gierig, maar ook mededeelzaam. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Wij hebben, Heer, uw woord weer mogen horen. Wij zeggen uw naam daarvoor, ootmoedig dank. Het is geen geheim leer, hoewel er toch geheimen in verborgen liggen. En het erom gaat dat de geheimen van deze eenvoudige boodschap doorklinken en doordringen in ons hart en in ons leven. Zodat wij ons leven in uw hand leren geven. Zodat waar er in dat woord Heer Jezus Christus op ons afkomt, wij hem behoeven en nodig hebben binnen ons leven en binnen het raam van ons werk. En wij gaan ontdekken dat hij het grotelijks begeerd heeft om het te geven. En dat hij het daar geeft waar hij het kwijt kan. Wilt gij dan geven dat we alles kwijtraken wat van onszelf is, zodat we onszelf kwijtraken aan u die ons zoekt? Wilt gij versterken waar gij gewerkt hebt, ook door deze boodschap? Geef dat we het uit mogen werken voor uw aangezicht en zeggen, Heere, wat een rijkdom, wat een volheid, waar gij die weduwe hebt bedacht en waar gij haar alles geschonken hebt. Doe ons uit deze boodschap ook leren waar het gaat om het geloof, dat het ook nog dan slaat en juist ook bedoeld is op het praktische leven, op het leven van alle dag, op de zorgen waarmee we vervuld kunnen zijn, voor werk of anderszins, of voor kinderen, u weet dat wel. En dat gij zo in alle wegen en in alle opzichten wilt en kunt gedenken en wonderen kunt werken. Heren, wat is het daarom nodig dat we leven uit het wonder? Wilt gij ons door uw Heilige Geest aan de hand van deze boodschap, die wij namens u mochten uitspreken, geven, dat we leren rusten in uw naam, als mensen die hun naam hebben opgegeven, en dat we begiftigd worden met de wonderlijke gave van het geloof dat de wereld overwint. Amen. Gemeente, wij zingen als antwoord op de prediking Psalm 116, vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, dien trouwe Heer voor zijn genaam vergelden? En vers 10, ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloof te brengen. De versen 7 en 10 op Psalm 116, waaronder dan de extra collecte bestemd voor de kerkvoogdij.
Thank you. Gemeente, ik mag u nog wel even op wijzen dat de kerk Voordij haar zitting houdt tot inning van de vrijwillige bijdrage. Op maandag, dat is morgenavond, 7 september van 7 tot 9 uur in de consistoriekamer. Dat ik aan mag nemen dat u de folder heeft gelezen en dat er geen woord meer aan toegevoegd hoeft te worden. Waar de kerk Voordij voor haar zorgen staat, dat zult u hopelijk 24 september horen, wanneer we hopen een gemeenteavond te beleggen. Maar leest u vast de folder en overweeg bij uzelf wat u de dienst des woords waard is en welke waarde u aan de kerk kunt afstaan. Het is niet de vergeefs gemeente. Ten tweede, dat huwelijksbevestiging is aangevraagd door Wim Arkeraats en Ria de Waal op dinsdag 15 september aanstaande. Smiddags om 2 uur in de kerk al hier. Het huwelijk zal worden bevestigd door dominee H. Veldhuizen te Lopik. Dan gemeente dat de kerktelefoon deze woensdagavond, dus komende woensdagavond, weer zal uitzenden, om het zo te mogen zeggen. 7:15 begint dat. En tenslotte dat we zondag aanstaande 's morgens hopen voor te gaan en 's avonds in de avonddienst dominee P. van Harte van Molenaarsgraaf. Ga er nu heen in vrede ontvangende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van God de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.